En de vijfde kind was op komst. En toen kreeg hij een baan aangeboden bij de Nederlandse Oostcompagnie. En er was één eis, hij moest lid worden van de NSB.
Bram, zijn vader Koos, was fout in de oorlog. Naast NSB-lid treedt hij later toe tot de landwacht. Na Dolle Dinsdag zet Koos zijn vrouw en vijf kinderen op de trein naar Duitsland. De jongste nog geen jaar. Bram, de oudste, is dan 7.
Op een gegeven moment was er een alarm en dan moesten we eruit omdat we beschoten werden.
In mei 1945 wordt vader opgepakt. Een maand later keert het gezin terug uit Duitsland.
Toen stond daar een hele troep mannen, zogenaamd ons te verwelkomen.
Je luistert naar de kinderen van het Bureau Bijzondere Jeugdzorg. Een podcast over erfschuld en intergenerationeel trauma. Aflevering 2, Macht en Overmacht.
Een van die mannen schreef ze van was maar in Mofrika gebleven.
En toen was u 8 jaar oud, was maar in Mofrika gebleven.
Ja.
Dat is iets wat u hebt onthouden. Dat heeft toch wel iets met u gedaan, die uitspraak.
Ja, natuurlijk, want dat deed ontzettend veel pijn.
Een dag na hun terugkomst uit Duitsland wordt ook moeder opgepakt.
Omdat ze dus met de NSB was getrouwd. Dat is niks.
Ja.
Ze hadden geen redenen.
Nee.
Nee.
En zo kwamen de 5 jonge kinderen zonder ouders te zitten. En niemand wist hoe lang dat ging duren.
Dus vader zit vast, moeder zit vast. Jullie worden nog even opgevangen volgens mij bij een tante.
En een oom.
Maar dan worden jullie overgebracht naar het Bureau Bijzondere Jeugdzorg.
Ja.
De kinderen worden gescheiden. De 3 jongsten komen terecht in een tehuis in Leiden. Vanaf dat moment vallen ze onder het gezag van het Bureau Bijzondere Jeugdzorg. Maar wat is dat nou, het Bureau Bijzondere Jeugdzorg? En hoe is het ontstaan? In een bevrijd Nederland zal voor de handvol verraders geen plaats meer zijn. Dat waren de woorden van koningin Wilhelmina op 10 mei 1941 tijdens haar toespraak op Radio Oranje. Maar het bleken toch iets meer dan een handvol verraders te zijn.
Tijdens de bevrijding en de maanden daarna werden er een paar honderdduizend mensen werden gearresteerd, onderzocht enzovoort, en die werden gewoon vastgezet. Ja, daar moesten plekken voor komen.
Je hoort historicus Chris van der Heijden. De Nederlandse gevangenissen konden deze aantallen niet aan. Er moest worden geïmproviseerd.
Ja, ze moesten natuurlijk plekken hebben die een beetje veilig waren, die een beetje bewaard konden worden. In iedere regio, als je daar zijn kaartjes van, er zijn honderden kampen geweest waar mensen vastgezet werden. Het waren vaak oude kazernes, het waren scholen, het waren zeg maar bunkers, van alles en nog wat.
Ook voormalige concentratiekampen worden ingezet voor bewaring, zoals kamp Vught. Mijn overgrootvader zat een tijd vast in kamp Westerbork. Door alle arrestaties komen 50.000 kinderen zonder ouders te zitten. Een groot deel kan worden opgevangen bij familie, maar niet allemaal.
Het wonderlijke was natuurlijk dat het militair gezag, dat gedelegeerd is vanuit Londen, er eigenlijk onvoorbereid op was.
Je hoort Paul Mantel. Hij is historicus en studeerde in 1988 af met de doctoraalscriptie NSB-kinderen in tehuizen, die hij samen met Gonda Scheffel-Baars schreef. Allebei kind van foute ouders. Paul Mantel weet dus veel te vertellen over het Bureau Bijzondere Jeugdzorg.
Daarvoor hebben ze het Bureau Bijzondere Jeugdzorg opgericht. Dat hield zich bezig met de opvang van alle kinderen van collaborateurs in tehuizen en in pleeggezinnen. Dus die eerste opvang, ja, dat was natuurlijk heel provisorisch allemaal. De mogelijkheden waren beperkt.
Na de bevrijding ligt Nederland in puin. Voor zo'n 20.000 NSB-kinderen moet een dak boven het hoofd worden geregeld. 12.000 kinderen komen terecht bij gastgezinnen. En de andere 8.000 moet wat voor worden verzonnen.
Er was gewoon helemaal niks. Als er al een tehuis was, dan waren er geen bedden of geen verwarming of alles was stuk. Dus er moest ontzettend veel geregeld worden, vooral op materieel gebied. En in voedselvoorziening en medische zorg. Er waren natuurlijk sowieso heel veel mensen dakloos of zoekende. En het waren allemaal noden die al snel gezien werden als urgenter dan de noden van de kinderen van collaborateurs.
Bram, zijn twee broertjes en twee zusjes kunnen dus tijdelijk bij familie terecht. Maar de zorg voor de jonge kinderen wordt te veel. En zo komen ze alsnog in handen van het Bureau Bijzondere Jeugdzorg.
Willem en ik zijn overgebracht naar de Van den Bergstichting in Noordwijk.
Kunt u zich daar nog iets van herinneren?
Wij zaten onder de luis.
En maar jullie hebben ook schurft opgelopen, hè?
Ja, scabies noemden ze dat. Mm-hmm. Ja?
Ja.
De hygiëne was natuurlijk in het begin slecht. Er was het gevaar van epidemieën. Dus dat moest onder controle gebracht worden.
De tehuizen zijn de perfecte broedplaats voor ongedierte, parasieten en virussen. Muizen en ratten hebben vrij spel door de kapotte gebouwen. En schurft, luizen en dysenterie gaan rond doordat de kinderen vaak dicht op elkaar slapen.
Een arts was vaak niet beschikbaar. En die gebouwen die waren natuurlijk gewoon echt verwaarloosd, dus vervuild. Het schoonmaken was al bijna onmogelijk.
Daarnaast was er honger.
De voedselvoorziening was natuurlijk ook een bron van zorg. Zoals dat voor de rest van Nederland. We kwamen net uit de hongerwinter. Dus in het begin was dat, liet het te wensen over.
Veelal overmacht dus. Iedereen in Nederland had het zwaar. Maar niet alles is af te schuiven op overmacht.
Jullie gaan van Noordwijk naar een tehuis in Wijk aan Zee, Maristella.
Ja?
En daar worden jullie onderzocht, worden jullie bekeken. En wat bleek er toen met jullie aan de hand te zijn?
Wij waren zwaar onder voet, ja.
Waarom waren jullie zo zwaar onder voet?
Omdat in Noordwijk de meeste van die surveillanten ons eten stalen. Ja?
Zij stalen het eten van de kinderen?
Ja, natuurlijk. Want het waren maar NSB-kinderen.
Ja.
Ja. Ik kan er niks van anders voor maken.
Nee.
Ja, er zijn toch wel veel verhalen van kinderen die gewoon bestolen werden door het personeel.
En niet alleen voedsel werd gestolen.
En dat we op moesten passen op onze bezittingen, waar die bleven. In de tijd dat wij dus in de Van den Bergstichting zaten, dat regelmatig speelgoed van ons werd gestolen door zogenaamde surveillanten. Wij moesten ze surveillant noemen. Mm-hmm. Dat wij ze, wanneer ze bezopen waren, in de namiddag dronken. Ja?
Ja.
Op nestlagen weer terugjatten.
Die surveillanten, wie waren dat? Er waren mensen die met de beste bedoelingen bij het Bureau Bijzondere Jeugdzorg kwamen werken. Maar het trok ook mensen aan die minder begaan waren met de kinderen.
Er waren niet veel mensen die dat wilden doen, die zich wilden ontfermen over die kinderen. Het vijandbeeld bestond nog heel categorisch eigenlijk. Dus alles wat daar mee te maken had, het addergebroed, daar wilden ze niks mee van doen hebben. Sowieso zelf niet misschien, maar ook tegenover anderen niet. Dus tegenover hun familie of de buurt wilden ze dat niet doen. Eén middel om ze te overtuigen was de betaling. Veel werk was er natuurlijk niet. Dus er werden mensen gerekruteerd die daar uit die motivatie dan wel wilden werken. Maar die niet per se heel geschikt waren natuurlijk.
Het waren maar NSB-kinderen. Bram zei het al en dat was een breed gedragen sentiment uit die tijd. Paul Mantel interviewde voor zijn scriptie 22 mensen die als kind in een tehuis van het Bureau Bijzondere Jeugdzorg zaten.
Kinderen zijn een dankbaar object om je frustraties op te botvieren, aangezien ze niks terug kunnen doen. Dus dat is voor mensen toch een grote verleiding geweest. Kinderen werden geconfronteerd met de daden van hun ouders. Er werd letterlijk tegen ze gezegd dat hun ouders de Joden hebben weggevoerd en de concentratiekampen hebben gewild.
Jullie hadden vergast moeten worden. Of je moeder moet aan de hoogste boom worden opgehangen, kregen kinderen van 5 en 7 te horen. Zelfs baby's komen er niet mee weg. Op een woonboot in Groningen, die was ingericht voor de opvang van baby's, hing aan de wiegjes een naambordje met daarnaast de politieke betrokkenheid van hun vader. Bijvoorbeeld Grietje Mulder, dochter van een NSB'er. Of Arie Jansen, zoon van een SD'er.
Er waren heel veel vormen van vernedering. Van meisjes te schande maken die zichzelf niet kunnen verzorgen in hun maandelijkse ellende. Bedplassers werden onder een koude douche gezet. tot en met het opeten van hun eigen braaksel aan toe. Vernederingen liepen uit op mishandelingen. Dat ze geïsoleerd werden, zoals dat dan heet. In kasten, kelders en allerlei onmogelijke ruimtes. En aan hun lot overgelaten werden voor een tijd die ze zelf niet konden overzien. Er was natuurlijk ook het excess dat die kinderen echt medische zorg onthouden werd. Dus voor zover je daar zat en slechte bedoelingen had, was dat een van de manieren om die kinderen te grazen te nemen. En daarmee hun ouders, want dat zat er natuurlijk ook achter. In die zin waren de kinderen in een aantal tehuizen wel vogelvrij. En de laatste waarvoor gezorgd moest worden.
Dagenlang hebben Paul Mantel en Gondel Scheffelbaars deze schrijnende verhalen moeten aanhoren. Zo spraken ze ook met Pia. En haar verhaal zal me altijd bijblijven. Zij zat in tehuis De Heidepol in Schaarsbergen. En in dat tehuis zat ook mijn toen 11-jarige opa.
Pia moest zich tegen verkrachting door een leider verzetten toen ze in Heidepol in Schaarsbergen in bed lag met hartkramp. In de kelder van hetzelfde tehuis moesten de kinderen een keten vormen. Een van de kinderen moest de punt van een aardappelmesje in een stopcontact steken, zodat de hele kring even onder stroom stond. Met de baby's werd er ruw omgesprongen. De grotere meisjes werden gedwongen het voorbeeld van de leidsters te volgen en de baby's met de hoofdjes tegen de grond te tikken. De dokter in het tehuis onderzocht Pia inwendig met een ijzeren staaf. Toen ze op jonge leeftijd aan de baarmoeder geopereerd moest worden, bleek deze beschadigd te zijn.
Tehuis Heidepol in Schaarsbergen is een van de dieptepunten in de tehuizen. We weten van een aantal van die meisjes dat ze misbruikt zijn, tot verkrachting aan toe. En het gebeurde dat er kinderen zo verwaarloosd werden, zeker als het hele kleine kinderen zijn, dat ze het niet overleefden. En er zijn een aantal gevallen van kinderen die eigenlijk zo mishandeld werden en verwaarloosd werden dat ze stierven.
In de scriptie vertelt een zekere Ida dat in een tehuis in Haamstede een baby in een ijskoude badkamer wordt opgesloten. Het raakt onderkoeld en sterft. Hoe is het mogelijk? Hoe kon dit zo gebeuren? Het is makkelijk om dit soort praktijken aan monsters af te schrijven. Maar het waren mensen.
Het was natuurlijk na de oorlogsjaren waarin ze superieur waren. Althans, bij de heersende macht hoorden. Dus er zit een element van het herstellen van evenwicht in. Maar voor die kinderen was dat natuurlijk heel pijnlijk.
Niet in alle tehuizen was het zo slecht. Na een half jaar bij Sint Jeroen werden de kinderen overgeplaatst naar tehuis Maristella in Wijk aan Zee, waar de begeleiding het beduidend beter met de kinderen voor had.
Ik kreeg een prik in mijn achterwerk. En dan zei de dokter, er gaan weer 6 sinaasappels.
Mm. Maar had u ook scheurbuik opgelopen?
Ja, scheurbuik, ja.
Ook in de bijzondere jeugdzorg?
Waarschijnlijk is dat een gevolg van de opname onder jeugdzorg geweest.
Door de ondervoeding?
Ja, van slechte voeding.
Dan was u er wel heftig aan toe. Dan had u schurft, u had hoofdluis,
ja.
U was ondervoed en u kreeg daardoor scheurbuik. U werd bestolen.
Maar ja, je merkt het zelf ook aan dat ik zo nu en dan tranen in mijn ogen krijg. Ja, van wat er allemaal gebeurd is. En ook met name wat ze mijn broer Paul hebben aangedaan.
Het wordt de Goedlachse Bram dan toch te veel. Vooral als hij denkt aan wat er met zijn jongste broertje Paul is gebeurd in Leiden. Ik hoop dat Paul, niet te verwarren met Paul Mantel, de historicus, mij daar binnenkort zelf over wil vertellen. Ondertussen zit vader Koos in gevangenschap. Hij verblijft onder meer in kamp Scheveningen, Fort Erfprins in Den Helder en kamp Duindorp in Den Haag, in afwachting van zijn proces. Maar dat laat even op zich wachten.
We hebben natuurlijk in Nederland is een rechtsstaat, zoals het toen ook. Maar dit is natuurlijk een hele bijzondere situatie. die Nederland nog nooit had meegemaakt. En dus werd er een speciale rechtspraak in het leven geroepen om de mensen aan te pakken die gecollaboreerd hadden. En dat heeft heel lang geduurd, omdat stel dat je 100.000 mensen wil berechten, dat is natuurlijk heel veel werk, het moest uitgezocht worden. Er werden bewijsstukken gevonden, er werden de buren en de vrienden werden geraadpleegd. Zo bouwden die dossiers zich op. En dat gaat niet eventjes in een paar maanden. Dus dat heeft enorm geduurd. En de omstandigheden waren zwaar. De regel is dat het niet leuk was, dat je hard behandeld werd, hard werd aangepakt.
Lena zit ondertussen geïnterneerd in de Doelenkazerne in Leiden, waar voornamelijk vrouwen zitten. Ook daar zijn de omstandigheden zwaar. Lijfstraffen zijn er dagelijkse kost, maar waar de vrouwen vooral onder lijden is kou. Ze slapen op nat stro, zonder dekens.
Zij is vrijgelaten op 24 december.
Na een half jaar staat ze dus weer op vrije voet. Maar hereniging met haar kinderen is nog niet mogelijk.
Omdat ze haar huis hebben afgenomen.
Direct na de bevrijding werd het Nederlands Beheersinstituut, ofwel het NBI, opgericht.
Degenen die fout waren geweest, werden op allerlei manieren gestraft. Dat kon wel duren tot 1947 of 48, voordat er überhaupt van een proces sprake was. En ondertussen waren dus er hun bezittingen en die werden ze eigenlijk gewoon afgenomen. Die mensen, dat waren geen mensen meer, die hadden geen rechten meer. Dus die spullen werden afgenomen. Dat ging inderdaad om huizen en om meubilair enzovoort. En er waren natuurlijk ook mensen die uit de concentratiekampen terugkwamen en Joden. Die wilden ook ergens wonen, dus ja, van wie neem je dat dan af? Dus de overheid, de Nederlandse staat, is daarin heel radicaal geweest. Heeft daarvoor een instituut opgericht om dat een beetje in goede baan te leiden. Dat heet het Beheersinstituut.
Na de arrestaties van ouders Koos en Lena wordt alles in beslag genomen. Hun huis, hun bezittingen en hun geld. Zelfs de spaarpotten van de kinderen staan onder het beheer van het NBI.
Men heeft later wel geprobeerd dat terug te krijgen, maar ja, zinloos natuurlijk. Want waar ging het over? Hoe was het gedocumenteerd? Hoeveel was het? Hadden ze recht van spreken? Moreel hadden ze dat niet, vond iedereen. Dus daar is nooit iets van teruggekomen.
Als Lena eind 45 vrijkomt, heeft ze dus helemaal niets meer.
Zij is gaan wonen in Rijswijk bij de moeder.
Vanuit haar moeder schrijft ze regelmatig brieven naar de tehuizen.
Ik heb hier een brief en die heeft u aan mij gegeven. En dat is een brief die volgens mij uw moeder stuurt aan het tehuis waar jullie op dat moment zitten.
Oh, dat is in Wijk aan Zee.
Ja?
Mijn moeder, die schreef altijd dat ze zo spoedig mogelijk zou komen halen.
Zodat ze jullie kwam halen?
Ja.
Ja.
Maar dat mocht niet.
Nee.
Bram leest de brief voor die Lena ontving vanuit de huis Maristella in Wijk aan Zee.
Zij koest er dan steeds ijdele hoop om dit te voorkomen. Verzoek u het afhalen niet meer te schrijven, totdat u van de inspectie hierover definitief bericht krijgt. Ja.
Hoe denk je dat het voor uw moeder is geweest dat haar vijf kinderen en haar man gewoon niet bij haar waren?
Nou, ze was er inderdaad, ja.
Tijdens mijn onderzoek naar de Heidepol kwam ik in archieven ook tientallen brieven tegen van wanhopige ouders, meestal moeders, die contact zochten met hun kind.
Ik heb allemaal handgeschreven brieven, meestal van moeders, eigenlijk alleen maar van moeders, die vragen of ze hun kind mogen zien. Ofwel of ze op bezoek mogen komen, of dat het kind naar huis mag komen om uiteenlopende redenen. Ik heb hier een verzoek voor de verjaardag van moeder. Even wou ik u vriendelijk vragen of dat Karel met de 7e november naar huis toe mag, naar de verjaardag van zijn moeder. Daar ze veel lijdt voor haar jongen. En dan is de verjaardag voor haar tenminste nog wat. Maar deze is ook heel naar. Hooggeachte directeur, een vriendelijk verzoek richt ik tot u of Lambertus van de week een paar uren thuis mag komen, om reden dat het kleinste kind van mijn dochter vanmorgen naar het ziekenhuis is gebracht om een operatie te ondergaan en daar een poosje moet blijven.
Telkens werden deze afgewezen. Er werd in eerste instantie gedacht dat contact niet in het belang van het kind was. Daarbij kwam ook het probleem dat kinderen soms kwijt waren. Het was niet altijd duidelijk waar kinderen terecht waren gekomen. In correspondenties tussen tehuizen onderling kan ik teruglezen hoe er soms naarstig wordt gezocht naar Joop of Anna. Omgekeerd wisten tehuizen ook niet altijd waar de ouders van de kinderen terecht waren gekomen. Het duurde even voordat de administratie op orde was. Wie was er nu eigenlijk verantwoordelijk voor het Bureau Bijzondere Jeugdzorg?
De verantwoordelijke mensen waren echt de inspectie en de minister van Justitie. Hè. Die minister had natuurlijk een duidelijke opvatting erover. Uiteindelijk lag de opvang en de reïntegratie in de maatschappij bij de maatschappij. Dat was niet een taak van het ministerie of van de politiek. Dat was een maatschappelijk probleem.
Het was dus aan de maatschappij om de kinderen op te vangen. Een vrij normale gang van zaken toen. Tehuizen waren dan ook particuliere instellingen. Maar wie betaalt dat dan? Daar was iets slims op bedacht.
De financiën werden geregeld door confiscaties van politieke delinquenten. Dat werd te gelden gemaakt en daar werden de tehuizen en de opvang van betaald van hun eigen kinderen. Niet onredelijk, lijkt me.
Het NBI bekostigde dus de tehuizen en gastgezinnen. De eindverantwoordelijken waren uiteindelijk de minister van Justitie, minister Kolfschoten, en de 11 provincie-inspecteurs die hij aanstelde. In september 1999 start Bram zijn onderzoek naar zijn ouders. Hij begint zijn zoektocht in de archieven van het ministerie van Justitie. En daar ontdekt hij iets merkwaardigs.
Het gekke is dat ik dus van die vriendelijke ambtenaar op justitie hoorde. Er is ook een dossier van u.
En wat zat er in dat dossier dan?
Een fotocopie van mijn kaart.
In die tijd was het nog toegestaan om kopieën te maken van de dossiers. Bram pakt deze bijzondere kaart erbij en laat hem mij zien.
Ja, deze.
Ik heb hier voor mij een A4 en bovenaan staat groot bijzondere jeugdzorg.
Ja.
En er staan wat gegevens over u en inderdaad die verplaatsing van Sint-Jeroen naar Maristella.
Ja.
En achterop dit papier staat onder de kop archiefstukken. Op 11 december 1945 rapport zuster Hogeveen over de toestand in dit tehuis.
Ja, nou ja, ik zou zo graag dat rapport willen zien. Ja.
En dat rapport, wat zou daarin staan, denkt u?
Nou, daar staat onder andere in dat wij onder voet waren.
Ja.
En dat er eten gestolen werd. En dat ze ook speelgoed van ons gejat hebben. Dat zal er allemaal in staan.
Mm-hmm.
Ja, en daar ben ik nou op zoek naar.
Dank voor het luisteren naar de tweede aflevering van de podcast De Kinderen van het Bureau Bijzondere Jeugdzorg. Hoe dit verder gaat, hoor je in de volgende aflevering.
Sodem je erop, vuile NSB'er.
We wisten niet eens wat dat woord betekende.
Niet gewoon mishandeld. Half jaar lang geschopt en geslagen.